Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Vanmorgen gaan we verder met Efeze 1, waarvan het zevende vers aan de beurt is, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. Daarom zingen we van het thema de vergeving van de zonden. We zingen nu met elkaar op Psalm 86 en daarvan het derde vers: Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 86, het derde vers. Psalm 25 en daarvan het vijfde vers: louter goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. En wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. 25, het vijfde vers. We stellen ons nu samen onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want hij is niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder wat uw dagen verlengt voor het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Het eerste hoofdstuk, waarvan we lezen de verzen 1 tot en met 14. Efeze 1, de verzen 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft, bestemd heeft. Tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot roem van de heerlijkheid van zijn genade. Door welke hij ons begenadigd heeft in de liefde. In de geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de misdaden. Naar de rijkdom van zijn genade. Met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid van de tijden wederom opnieuw alles tot één te vergaderen in Christus. Zowel dat in de hemel is als ook dat op de aarde is. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welk ook gij zijt nadat gij het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot roem van zijn heerlijkheid. Tot zover. De schriftlezer zoekt samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Lieve Heren, uw naam wordt geprezen vanwege alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. O Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u een weg van verlossing hebt uitgedacht van mensen en voor mensen die als u begint en de ogen opent, moeten belijden dat ze het in eeuwigheid niet verdiend hebben. Heere, wat is een wonder. En we bidden u, mag dat ervaren worden. Niet omdat we het verdiend hebben, maar enkel wat Paulus zo benadrukt, naar zijn welbehagen, naar zijn wil. Niets deed mij. O Heere, u gaf ons een gezegende Pinksteren. Woorden ritselingen. Maar het gaat verder. Bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonden. Die bekering. Die metanoia. Die verandering van denken. Om niet meer te denken van beneden naar boven. Maar te leren denken vanuit de dwaasheid van het kruis. Om zich over te geven aan Christus alleen. O lieve Heere, kunnen we u alleen maar bidden. Open de mond van de dienaar. En het hart van de gemeente. En mag het bloed van Christus druppelen. Overweldigend. Dat zielen worden overwonnen en ingewonnen. Om de hand te leggen op het Lam van God. In de belijdenis. Ik had die dood moeten sterven. Maar ook in de daad van het geloof. Om dat Lam uit uw handen te ontvangen. Het Lam van God dat bij u vandaan kwam, omdat u het schonk, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Lam voor God, dat zijn bloed gegeven heeft, tot verheerlijking van uw naam. Laat het bloed druppen, neem ons mee, o Heilige Geest, in de overweldigende kracht dat een zondaar ondergaat in de overvloeiende genade voor de grootste van de zondaren. Zoals Bunyan het schrijft, met verwondering boven zijn levensgeschiedenis. Wees zo in ons midden. En dat wij het vergeten, wat we eerst dachten, om te mogen bedenken de dingen die van de geest van God zijn. En verstaan wat de grond en het hart en het geheim is van uw welbehagen. En Heere, dan weet u dat tobbende zielen, die met hun ja maar en nee maar, niet omdat ze vraagtekens zetten achter uw waarheid, maar uitroeptekens achter hun onwaardigheid. U weet ze te overweldigen, zodat ze meegenomen worden door de stroom van uw genade en zich verliezen. En niet anders kunnen dan geloven, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En tegelijk zal dat het wonder zijn, dat we niet klein kunnen krijgen, waarom ik, ja, daar zal een eeuwigheid voor nodig zijn. En die vraag, ja, dat is een van de vragen, die in eeuwigheid niet beantwoord wordt, met een antwoord dat we kunnen begrijpen, maar alleen met dat ene antwoord, naar zijn welbehagen. Daar heeft God nu zin in, vreugde in, om vijanden te verzoenen en te redden. Heere, maak het zo wel tot eer van uw naam. En dan dragen we elkaar ook op in alle zorgen, in alles wat er is. Mogen we vandaag ervaren wat de psalm zingt van de Sabbat. Van zorg ontslagen, u roemen die ons blijdschap geeft. U weet van alles. Ach, Heere, verborgen verdriet, gekend verdriet. De weduwen en de weduwnaren. Geef alles wat nodig is om voor te gaan van kracht tot kracht. We bidden u voor de nood in de wereld. In China, in Birma. Wat zijn het tekenen zoals we het gehoord hebben met de Pinkster? Een kleine miniatuurtekening van wat gebeuren zal als Jezus komt. Opdat wij nu stadverderf zouden ontvluchten. Maar we bidden u ook voor de slachtoffers. Mag de hulp gezegend worden. We danken uw grote naam dat u de driejarige kleine Johannes van de familie Hakkenberg woensdag gespaard hebt. Heere, wat een wonder. Die bestelauto reed over hem heen. En hij, veel pijn, ja. Gedenk hem daar ook in. Maar wat een wonder. Dat er geen inwendige bloedingen of andere dingen zijn. Hoe is het mogelijk? We bidden u daarin ook voor zijn broertje David, die het voor zijn ogen heeft zien gebeuren. Gedenk ook dat ventje. Maar mag het een groot wonder zijn in het gezin en in de familie. Overweldigend. Wat zullen wij met Gods gunsten overlaan. Die trouwe Heer voor zijn genade. Johannes, God is genadig. Voor zijn genade vergelden. Gedenk al onze kinderen, Heere. Ach, wat kan de zomer wat gebeuren? Bewaar ze voor de zonde. Bewaar ze voor een onverwachte, onverzoende dood. en tegelijk geef wat nodig is voor dit leven, zo denken we. Aan Hendrik, William en Alex die examen hopen te doen deze week. Wil geven dat we onze afhankelijkheid ervaren. En dat we u nodig hebben. En als het goed gaat niet denken, nou het ging even wel. Maar dat we ook denken aan dat grote examen dat eens komt. En dat we niet met plussen en minnen bij elkaar krijgen. Dat de nul is van onze kant. En alleen vrije genade zet er een één voor. Als was er geen één gebrek. Heere, gedenk onze jongeren. Mogen ze genieten van hun jeugd. Maar in hun jeugd gedenken aan hun schepper. En niet alleen aan hun schepper. Maar aan die Christus. Die ook 16 geweest is en 14 en 3 jaar en 20 jaar om in onze plaats u te dienen. Geef zo wat nodig is in de vergeving van onze zonden naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Uit genade. Amen. De dienstofferhand in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen naar Psalm 65, het tweede en derde vers. Een stroom van ongerechtigheid dat overhand op mij, maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis, 65, 2 en 3. Efezer 1 vers 7, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoende, wijst ons op ten eerste het bloed dat Christus moet storten, ten tweede de verlossing die hij verworven heeft. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoende, wijst ons ten eerste op het bloed dat Christus moest storten, ten tweede op de verlossing die hij verworven heeft. Maar nu eerst naar de tekst toe van vers 1, even de lijn. Gemeente, jongens en meisjes, Paulus schrijft dus een brief aan de christenen in het heidense, goddeloze Efeze. Wat een wonder dat in die stad er christenen zijn die geloven in Christus. Dat er mensen zijn die eerst heidenen waren en nu verlangen door God onderwezen te worden en te leven naar zijn woord. Wat een wonder. Maar dat geldt niet minder van onze tijd. Wat is het een ongelooflijk wonder. Wanneer u Christus en zijn verschijning hebt liefgekregen. Wat is het een machtig wonder als we weten tot in onze nieren dat er buiten Christus geen leven en geen toekomst is. Als we de noodzaak van Christus hebben leren kennen. Als we hebben leren proeven onder de prediking zijn gewilligheid en bereidwilligheid om zondaren, ja concreet hoeren en tollenaren voor eeuwig te verlossen. Als we mogen weten van het wonder dat zijn bloed zijn offer volkomen is. Mag dat van u gelden? Hoe schuchter dan ook dat u zeggen mag, ja, dat mag ik niet ontkennen. Dat is in mijn leven gebeurd. Hoe komt dat? Misschien is er iemand die zou willen zeggen, bijvoorbeeld, ja dominee, het is een wonder, ik had een godvrezende oma. En ik was altijd zo blij als dat mens sprak over de Heere en zijn dienst. Toen voelde ik dat ik dat niet had en onbekeerd was. En toen ben ik de Heere gaan zoeken. Ja, dat kan waar zijn. Maar is dat de echte reden? Is dat echt de reden waarom u de Heer hebt liefgekregen? Want uw oma, dan hoef ik niet verder te gaan, had misschien meer kleinkinderen. Er zijn niet sommige van die kleinkinderen ondertussen de wereld ingegaan, die nergens meer aan doen. Ze vinden het misschien nog wel fijn voor oma dat ze zoveel ander geloof had, maar zij hebben er geen behoefte aan. Het hebben van een godvrezende oma is dus niet een absolute reden. Waarom zit u hier dan? Hoe komt het dat u genade nodig gekregen hebt genade van boven naar beneden. Hoe komt het dat u hier geregeld mag zitten onder een open hemel en de stem van de Heer zelf mag horen? Waarom gaat uw hart branden als de schriften opengaan? En zijn er zoveel in allerlei kerken die hun tijd alleen maar uitzitten? Waarom zijn die voormalige heidenen in Efeze tot geloof gekomen? En de een zal misschien zeggen, ik werd meegenomen door mijn buurman. Een ander zal zeggen, ik liep net langs dat gebouw waar ze samen kwamen. En ik hoorde ze zingen en ja, ik was nieuwsgierig en ik ging kijken. Paulus gaat vertellen aan ze wat de eigenlijke reden is. En als Paulus dat doet, dan gaat hij er als het ware van zingen. En dan heeft hij, u weet het nog wel, een hele lange zin nodig van vers 3 tot en met 14. De langste zin in het Nieuwe Testament. En tegelijk is het een korte zin waar hij mee start. Gezegend, vers 3, lees maar mee. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. In één zin. Loof Paulus het geheim en wijst met zijn vinger naar boven. En roept uit, het is alleen te danken aan God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle hemelse zegen van de Heilige en door de Heilige Geest. Het is waar. Hij kan uw oma, of uw moeder, of wie dan ook gebruikt hebben. Maar de diepste reden is dat de Heere het zelf gedaan heeft. Wat de Heere gedaan heeft, kan Paulus niet met twee woorden zeggen. Nee, dit ene derde vers moet hij in één lange zin uitleggen tot en met vers 14. Weet u waarom u de Heere hebt leren kennen? Waarom u heerlijkheid hebt leren zien in Christus en onder de prediking, hoe schuchter dan ook, hem hebt aangeraakt, hem hebt gekust. Wel, zegt Paulus, ik zal het je vertellen vanmorgen. Alleen nou begin ik echt bij het begin. Weet je waarom dat komt? Omdat God ons heeft uitverkoren voordat hij de fundamenten van de wereld legde. Let erop, Paulus zegt dus niet, u hebt gelukkig ondertussen ontdekt dat u uitverkoren bent. Hij schrijft ook niet, u voelt het dat u uitverkoren bent en daarom weet u het. Nee, hij trekt die conclusie. Hij verkondigt dat aan hen. Ik weet dat God u heeft uitverkoren. Ja, maar hoe kan dat? Waarom heeft God gedaan? Hij kan in mij toch niets gezien hebben? Nee. Maar daarom onderstreept Paulus dat het gebeurde voordat God de fundamenten van de schepping legde. Er was niets van ons in de realiteit. Er deed niets van ons mee. Ja, maar waarom? God deed het enkel omdat hij het wilde. Maar hoe kan God dat gewild hebben met mij? Alleen maar omdat hij daar welbehagen, omdat hij daar vreugde, omdat hij daar een heilig plezier in heeft. Ja, en dat correspondeert met uw ervaring. Want als de genade u overweldigt, kunt u het niet klein krijgen. Dan zegt u, Heere, waarom ik? En als we nog hangend verkeren in die eerste worsteling, dan is dat net eender. U proeft vergevende liefde van de Heere jegens u. Maar u kunt zich er niet aan overgeven, u kunt het maar niet vast en zeker omhelzen, want hoe kan dat nu voor zo een als u bent zijn? houd er eens mee op. En laat u meenemen. Mee terugnemen. De Heere doet het omdat hij het al eeuwig wilde. Omdat hij daar behagen in heeft. En dat is in de eeuwigheid niet te vatten. Dat zul je nooit kunnen begrijpen als je kijkt naar jezelf. Dit is de eeuwig niet te vatten reden. God wil zondaren die verdiend hebben eeuwig verloren te gaan redden in Christus, omdat hij daar nou behagen in heeft. En daarbij heeft hij een doel, en Paulus ziet dat dat doel in hun leven gerealiseerd wordt, en daarom weet hij dat ze verkoren zijn. Want God heeft als doel om alle gevolgen van die zondeval op te ruimen. Vers 4, want dat is het doel. Vers 4b, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. God heeft als doel die zondeval te overwinnen. Te laten zien dat hij sterker is dan de machten van de Satan, van de zonde en van het ongeloof. Maar dat is nog niet Gods uiteindelijke doel met ons. Alleen maar de gevolgen van de zonde opruimen. Nee, dat lezen we in vers 5. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het aan welbehagen van zijn wil. Waar God naartoe wil. En dan mag je denken aan een harmonieus gezin waar nou niks rammelt en niks mis is. God wil er naartoe dat we straks allemaal voor zijn aangezicht verkeren als zijn zonen en zijn dochters. En dat geen één kind meer met een minderwaardigheidscomplex van papa zal van hem wel meer houden dan van mij, want hij kan beter leren. Of wat voor dwaze gedachten. Dat alle kinderen in Christus op de nieuwe aarde en de Vader op de troon. Allen zijn troetelkinderen. Daar wil God naartoe. Dat is het doel. Maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan ik daartussen zijn? Hoe kan ik ooit heilig en onberispelijk zijn? Ik verlang ernaar, mijn hart trekt ernaar, maar ik moet geregeld klagen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Hoe kan ik ooit een geheiligd, maar ook een heel gemaakt kind, een volmaakte zoon of dochter zijn? En met deze eeuwige heilige God omgaan. Als een volwassen zoon met zijn vader die in de zaak is opgenomen. Dus een erfgenaam die delen mag in het bezit. Dat kan toch niet. Mijn schuld en mijn zonde. Oh, dominee, dat kan toch niet. Die maken dat onmogelijk. Inderdaad, die maken dat onmogelijk. Maar daarom heeft God in Christus aangepakt wat het onmogelijk maakt. Nou zijn we bij onze tekst. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonde, van de misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. Dan zijn we bij het eerste punt. Het bloed dat Christus moest storten. We gaan nou de woorden spellen. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Wat zet dat het geheim van het evangelie haarscherp neer? In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Die komt van boven. De verlossing is alleen te vinden in wat God gedaan heeft in Jezus Christus. Geliefden, dat ontmaskert ook Zoveel gemotter van beneden naar boven. Er zijn er zoveel bezig van beneden naar boven om geloviger te worden. Ik ga werken aan mijn relatie met God en dat soort onzin. Er zijn er zoveel die hun best doen om christen te zijn. En dat komt zowel voor bij orthodoxe dominees als bij evangelische voorgangers. Want de orthodoxe dominees vertellen wat een mens beleven moet. En als je er nou wat meer van hebt, dan mag je misschien een hoopje hebben. Dat God wel met je bezig is. En de evangelische voorganger vertelt mensen, no problem. Het is helemaal geen probleem. God houdt van iedereen. En dat moet je nou eens een keer geloven. En dan moet je er eens een keer naar leven. Wat een verduistering. Van de kern van het evangelie. In je eigen ervaringen en onderbevinding zul je nooit een grond kunnen vinden. Om te hopen. Met eerbied gezegd, ja, men zal eerst lang genoeg en diep genoeg in zijn ellende moeten lopen. Dan zal dit misschien mogen geloven. Zal ik het eens heel scherp zeggen. Al loop je nog zo lang in je ellende, daar heb je geen fluit aan. Want in de hel zullen de verlorenen eeuwig in hun ellende lopen en geen millimeter verder komen. En degene die Jezus aangenomen hebben. Ik heb hem aangenomen, want ik raakte overtuigd. Als je hem aanneemt, wordt je leven fijner en zinvoller. Want dan heb je altijd een vriend die je helpt. Die hebben het ook niet begrepen. Want Jezus heeft er velen geholpen die nochtans verloren zijn gegaan. Het evangelie is heel anders. Er is niets van ons bij. Paulus schrijft niet in vers 7 in wie wij bereikt hebben. Hij schrijft ook niet in wie wij de sprong gewaagd hebben. Hij schrijft in wie wij hebben. Gekregen hebben. Wat we zelf nooit, nog voor geen grammetje, hadden kunnen bewerken. Paulus spreekt over de verlossing. En dat Griekse woord, dat wijst op iets wat voor jezelf onmogelijk is. Het wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in het Oude Testament, in de Griekse vertaling, voor de verlossing van Israël uit Egypte. Dat was voor Israël totaal onmogelijk. Zoals voor ons in 1940-45 onmogelijk was onszelf van die Duitse laars te bevrijden. Dat volk zat in Egypte in slavernij. En het werd goed bewaakt door Egyptische soldaten. En als ze te veel jongetjes kregen die misschien zouden kunnen vechten, moesten ze verdrinken in de Nijl. Dat volk zou zich nooit kunnen bevrijden. Ook niet al kwam er wat hulp van buitenaf. Onmogelijk. Alleen door de Heer. Het woord apolutrosis staat er. Wordt ook gebruikt voor het vrijkopen van een slaaf. Of van iemand in de gevangenis. Dat kun je als slaaf niet, want je hebt geen geld. Dat kun je als gevangene niet, want je kunt geen geld verdienen. U kunt u niet verlossen uit de slavernij van de zonde. U kunt die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. In eeuwigheid niet. Het prijskaartje dat daaraan hangt is niet te betalen. Onmogelijk. En die onmogelijkheid grijpt God nou aan om te overwinnen. Hoe? Op de enige wijze waarop het kan. Door de schuld te verzoenen in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Let erop, er staat niet meer, niet zomaar in wie wij hebben de verlossing door zijn dood. Dat zou niet genoeg zijn. Dat werd op grote verzoendag al eeuwenlang ieder jaar scherp uitgetekend. Ik zal het niet helemaal vertellen, jonge vrienden, maar op de grote verzoendag was de belangrijkste jaardag in Israël. Het was ook de enige vaste dag. Dan moest de hoge priester eerst een offer voor zichzelf doen omdat hij mens was. Maar dan waren er twee bokken voor het volk. Daar werd het uitgetekend. En die twee bokken hadden allebei een andere functie. Om met elkaar dat werk van Christus af te beelden. En de hoge priester moest het lot werpen over die twee bokken welke zou zijn. En zo werd de ene bok aangewezen ten zondoffer en de andere bok als weggaande bok die later, als alles volbracht was, weggestuurd werd de woestijn is als uitbeelding dat de zonden weg waren. Maar die ene onschuldige bok werd ten zondoffer gemaakt. Hoe ging dat? En niemand deed wat. De levieten stonden aan de kant en de priesters stonden aan de kant. De vaders en de moeders met de kinderen stonden aan de kant. Iedereen stond alleen maar te kijken. Die hoge priester moest zijn handen op de kop van dat dier leggen. En hij moest als het ware door dat symbool aangeven de zonde van Israël. En er worden de drie verschillende woorden voor zonde gebruikt. Zoals je ze in Psalm 32 tegenkomt en in Psalm 51. Zonde, misdaad, overtreding. De zonde in allerlei aard op de kop van de beest leggen. Zo maakte hij dat dier tot zonde. En dat heeft God met Christus gedaan. Paulus schrijft het toch in 2 Korinthe 5, vers 21. Want hij die geen zonde gekend heeft nog gedaan, heeft God gedaan, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Zo ging dat met die bok als plaatje van de Heer Jezus al eeuwen. En hoe ging het dan verder? Dan pakte de hoge priester het offermes en stootte dat in de slager van de hals van dat dier. En gauw een schaal erbij, het bloed spoot eruit om het op te vangen. Dat gebeurde er. Aangrijpend. En dan, dat dier was dood. Was niet genoeg, hè? Dan moest er iets gebeuren met het bloed van dat dier. Wat? En dan vragen wij ons wel eens af, is er wel bloed voor mij? Heel verkeerde vraagstelling. Die hoge priester moest dan met het bloed de tabernakel en later de tempel binnengaan. Dat bloed moest bij God gebracht worden. En dan... Terwijl niemand het zag, dat was een verborgen zaak, maar het werd uitgelegd en ze moesten het geloven. Die hoge priester ging het heilige der heiligen in en sprenkelde. Christus tot zonde. God gaf hem de rechtvaardige in de plaats van de zondaren. En toen, de Hebreeënbrief zegt het, dat Christus als hoge priester zichzelf geofferd heeft. En Hebreeën 9, dat hij dat bloed heeft ingedragen in de hemel voor God. Hij bracht zijn bloed bij de troon. Het is enkel Gods werk. Dat werd op de grote verzoendag ook uitgetekend. Iedereen stond langs de kant, ik zei het net al. De priesters die anders moesten helpen, moesten aan de kant blijven. Om uit te tekenen, hier kan niemand helpen. Ziet u het niet gebeuren in het Leidensevangelie? Wij sliepen. Hij alleen. Alleen de hoge priester. Zo heeft God het alleen gedaan. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daar waren wij niet bij. Zo heeft Christus het als hoge priester alleen gedaan. En dat bloed heeft hij op Golgotha niet gesprenkeld op de discipelen, maar hij heeft het ingedragen in het hemels heiligdom bij God. Hij heeft bij zijn Vader de prijs voor de zonde der wereld gebracht. Dus de verlossing door zijn bloed is alleen in hem. Die is niet in uw tranen. Die is niet in uw zuchten. Die is niet in het genoeg kennen van uw zonde. Die is niet in het oprecht genoeg menen. Die is ook niet in een beslissing voor Jezus of wat dan ook. De verlossing is alleen in zijn bloed. En hoe krijg je daar deel aan? Dan gaan we weer even kijken naar dat plaatje van de grote verzoendag in Leviticus 16. Niemand deed er wat. Maar wie mocht er nou naar huis en weten, mijn zonden zijn vergeven? Leviticus 16 heeft als kernwoord, alle ziel die zich verootmoedigt. En wat is je verootmoedigen? Dat is het kijken. En terwijl je het ziet zeggen, o God, op de plek van dat dier moest ik staan. Amen zeggen, o God, dat onschuldige dier sterft in mijn plaats. Ik had moeten sterven eeuwig. En die zo de hoge priester nakeken als die naar binnen ging. En geloofden wat hen verteld werd, dat hij dat bloed op Gods bevel bracht bij de ark. En dat God beloofde dat in dat bloed zijn gramschap geblust was. Die dat geloofden enkel omdat God dat zei in zijn woord. Wel, zegt Paulus in Romeinen 4. Zo rekent God het ons tot gerechtigheid als wij geloven wat God zegt in de dood van zijn zoon en geloven wat hij zegt in de opstanding van zijn zoon. En wat zegt God in de dood van zijn zoon? Overgeleverd om uw ongerechtigheid. En wat zegt hij in de opwekking van zijn zoon? Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Amen zeggen. U bracht een volkomen verlossing voor onze zonde. u in mijn plaats. Amen zeggen. U werd opgewekt. Omdat bloed bij de Vader gebracht was. En mij levend te maken. Amen. En u nou niet af laten leiden. Niet door godsdienstige mensen voor laten schrijven. Ja, maar het zal zomaar niet gaan. Je zal toch eerst dit en je zal toch eerst dat. Ja, maar je zal eerst jaren in je ellende moeten lopen, geliefd. Als dat moet worden toegevoegd aan dat offer. Had het voor die moordenaar aan het kruis in eeuwigheid niet meer gekund. Want hij had niet eens meer 24 uur te leven. En nogmaals, het in je ellende lopen zegt me niks. Het kan ook alleen maar het geweten zijn of weet ik wat. Het gaat om het buigen bij dat lam met je hart. Niet zonder dat lam met je ellende rondlopen, dat zegt niks. Maar je ellendigheid beleiden met je hand op het lam. Buigen. Wat is dat? Dat hoort u uit uw mond van die moordenaar. Wij dan rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Die tollenaar achter in de tempel, die alleen maar op zijn bos kan slaan, wees mij de zondaar genade. Dat is buigen. Naar Gods rechtvaardig oordeel. Heer, als u bij mij er een punt achter zet, kan ik er in eeuwigheid niks van zeggen. Want ik heb naar uw rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straf verdiend. Zegt u daar amen op, met uw hand op het lam. Maar dan niet halverwege blijven staan, dan ook amen zeggen. Op het vervolg. Op wat die hoge priester daar binnen gedaan heeft. Wat die enige hoge priester Jezus Christus gedaan heeft. Die zijn onschuldig bloed gebracht heeft bij de Vader. En dat niet kunnen geloven vanuit jezelf. Maar enkel omdat de Heere dat zegt in zijn woord. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Dan zijn we bij die tweede gedachte, de verlossing die hij verworven heeft. Alleen dat bloed van Christus redt. Al hebben we vreselijk gezondigd. Een puinhoop van ons leven gemaakt. Als u deze boodschap gelooft met de hand op het lam, bent u gered. En dan gaat het niet om een kunnen geloven. Want we zullen het in eeuwigheid niet kunnen begrijpen. Het gaat enkel om een mogen geloven. Omdat God het zegt en hij niet liegen kan. Dan bent u gered. Met je hand op het hoofd van het lam. Vrijgekocht. Door het bloed van het lam. Daar kun je alleen maar onder verbreken. Mijn God, ik zal u even geloven. Maar ook Heer, hoe kan het? Ik heb de hel verdiend. En uit genade de verlossing in zijn bloed. En noemt Paulus als eerste de verloste vergeving van de misdaden. Want let op, dat is apart. Want de verlossing, dat gaat verder door zijn bloed. De verlossing. Denk maar aan 1 Korinthe 1 vers 30. Waar de geest verkondigt dat Christus van God ons geworden is tot wijsheid. Je gaat het verstaan. Gerechtigheid is de vergeving van je zonde. Heiligheid is de vernieuwing van je leven. En een volkomen verlossing. Die verlossing is dat allesomvattende van de nieuwe aarde. Waarin je, ja, niet te geloven. Maar van beneden naar boven is er niks te geloven. Het is alleen maar te geloven omdat God het zegt. Dan zullen we met ons lichaam volmaakt zijn. Dan zullen we van binnen helemaal net als Christus zijn. Dat is de verlossing. En die verlossing is het hoogtepunt. En verlossing betekent niet alleen, om dat voorbeeld van net te gebruiken, verlossing, bevrijding uit Egypte, maar ook de beërfenis, de erfenis van Kanaan. De verlossing, dat houdt in straks Christus helemaal gelijkvormig zijn. Hem kennen zoals wij nu door hem gekend worden. Maar Paulus begint met de vergeving van de zonde, van de misdaden. Dat Griekse woord voor vergeving is trouwens een schitterend woord wat hij hier gebruikt. Aphesis, afhiemi, wegzenden, dat betekent vrijlaten. Weg laten gaan. En er staat in mijn woordenboek ook de betekenis kwijtschelden. Vergeven. Proeft u. Hoe als het ware, je zit opgesloten in je gevangenis. Je kunt nooit meer een cent betalen. Je kunt het nooit beter doen en nooit anders doen. Je zit opgesloten in je gevangenis. En dan gaat de deur open. U mag gaan. Ja, maar mijn schuld. Ga in vrede, die heeft een ander voor je betaald. Wie? En dan moet je even aards voorstellen. Niet een goede vriend voor wie je veel hebt mogen betekenen. Dan wordt de naam genoemd van hem van wie je een vijand was. En die je met zijn bloed onrein geacht hebt tot op de dag van vandaag. Hij heeft voor je betaald. Ga in vrede. Hoe kan die dat doen? Daar is een eeuwigheid geen reden voor. Het is werkelijk, weet u het nog, een free gift. Geen bonuspunten en geen aanbetaling zonder 1 eurocent van mij. Maar waarom zou Paulus nu beginnen over die vergeving van de zonden, terwijl dus die verlossing veel verder strekt? Omdat het begint met die vergeving van de zonden. Dan wordt de deur van je gevangenis opengezet. En het zonlicht straalt naar binnen. Het lieflijk licht van Gods vriendelijk aangezicht. Dat is de eerste wat gebeuren moet. En de rest zit er allemaal aan vast. Maar die vergeving, dat is het eerste. En dat is nou de ergernis van het kruis. In onze tijd zijn er velen die het prima vinden om te geloven in een Jezus die hen helpen wil bij allerlei problemen. En die hun leven veel gelukkiger vinden sinds ze met hem bevriend zijn. Maar daar begint het evangelie niet mee. Het evangelie begint met het kruis. Met het lijden van Christus, met het sterven van Christus, met zijn bloed dat moet gestort worden om mijn gevangenis te openen. Daar begint het mee. Dat gebracht moet worden voor de ark, voor de troon van God in de hemel. En dat is de ergernis van het kruis. Dat betekent dat de gevangenis van je schuld verdiend is, dat je geen cent in eeuwigheid kunt betalen. Het betekent gered kunnen worden alleen door genade, door het bloed van Jezus Christus. Vergeving van de zonde. Vergeving van de zonde is dus ook iets heel anders. Van, oh God houdt van alle mensen. Mensen, hij vergeeft het je zo, hij kijkt er wel overheen. Integendeel. Onze zonden zijn misdaden tegen de heiligheid van God. Zijn zonden misdaden tegen de liefde van God. Tegen de gerechtigheid van God. En de ernst van mijn zonde wordt nergens scherper blootgelegd dan op Golgotha. Mijn zonde is zo erg. Dat God zelfs bij zijn eigen lieve zoon niet kan zeggen, stop nou maar. Maar dat de Vader met zijn eigen lieve zoon moet handelen als ware hij een misdadiger. Ja, al uw overtredingen, al uw zonden, al uw misdaden op hem gelegd. Zo erg dat hij naar de bodem van de hel moet dalen. En hoort u hem op de bodem van de hel niet roepen, mijn God, waarom verlaat ge mij? Dat is de hel. En wat moet dat voor de Vader geweest zijn? Als je kind hoort roepen van pijn, wat snijdt er door je heen? Maar de Vader moest door, want het is zo erg. Die zonde. Zo duur wordt de zonde betaald. En dan schittert op Golgotha tegelijk de liefde en de barmhartigheid van God. Wat moet de liefde van God groot zijn? Dat hij doorgaat met zijn eigen lieve zoon, van wie die een en ander maal geroepen heeft op deze aarde. In wie al mijn welbehagen is. Dat de Vader wil doorgaan. Om vijanden met zichzelf te verzoenen. Wat wordt het vergeving duur betaald? God kan alleen vergeven omdat hij zo gehandeld heeft met de straf. Maar dan komt het moment dat Jezus uitroept, tetelestai. Het is volbracht. De laatste cent is betaald. En de Vader bevestigt het. Hoe? Door die inktzwarte helse duisternis te verbreken, de zon te laten doorbreken. Door de aarde te laten beven, zodat zelfs ontslapen heiligen met een verheerlijk lichaam opstaan. Ik zal er nog wel eens een keer over preken. Na Pasen. God laat het zien. Dus kijk, daar heb je de verloste van de nieuwe aarde. Het is betaald. En hij scheurt het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. Daar hoeft nooit meer bloed gebracht te worden. Het is gebracht bij de troon. De Vader heeft het aanvaard. Er is volkomen genoegdoening. Er is niks van u bij en van mij ook niet, hè? En wie zo kijkt en zich verootmoedigt. Wie zo ziet op het kruis, heeft volkomen verzoening ontvangen, net als op de grote verzoendag. Die moeder die dat beleed, o God, in mijn plaats. let dan op hoe Paulus het zegt. Want we moeten onze Bijbel toch nauwkeurig lezen. In welke wij hebben. De verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de misdaden. Paulus schrijft niet in wie wij Efeziërs het nu zouden kunnen krijgen. In wie wij hebben. Wie zo zijn hand legt op het hoofd van het Lam Gods. En amen zegt. Is gerechtvaardigd van de zonde. En zelf word je niet beter. Ik ellendig mens, nee. Maar door het Lam Gods mag daar een komma staan. Ik dank God door Jezus Christus. In welke we hebben. Wij dan gerechtvaardig zijnde, hebben vrede met God. Die oorlog is eeuwig voorbij. Die harmonie is hersteld. Maar hoe kan dat? Dominee, moet er dan niks van me bij? Nee, heeft u het nou nog niet begrepen? Er kan niks bij. Met eerbied gezegd, als je een miljard wilt meenemen, is het eeuwig te weinig. En als je door eigen schuld zelfs geen cent meer hebt en amen zegt, is het je deel. Hoe kan dat? Nou, Paulus kan er maar één ding aan toevoegen. Naar de rijkdom van zijn genade. Daarom doet God het. Opdat zijn genade eeuwig geprezen zal worden. Vers 6 was dat. Naar de rijkdom, er staat in het Grieks plutos en dat betekent rijkdom, moest luisteren zo mooi. Rijkdom, overvloed. Maar staat er in mijn Griekse woordenboek ook nog bij onuitputtelijkheid. Die genade is onuitputtelijk. Hij wordt van het inhouden niet rijker en van het uitdelen niet armer. Gods genade, hoe groot is die? Zo groot als God groot is. En die genade schittert juist in wat God doet in Christus. We kunnen maar één ding doen. Die God die naar waarde nooit te danken is, loven. Voor de rijkdom van zijn genade. Die schittert in wat hij doet. In Christus. En als Paulus het over genade heeft, kan die alleen maar zingen. Het is niet te vatten, het is niet klein te krijgen, maar het is waar, eeuwig waar. Wat is dan erg, geliefde, naar de rijkdom van zijn genade, wat is dan erg, en dan kunnen zelfs kinderen van God zijn. Die zo benauwd en zo armetierig spreken over de barmhartigheid Gods. Mocht het nog eens een druppeltje zijn. Ja, dat mag u van me zeggen. Als u het zegt, een kruimeltje. Dat mag u zeggen. Als u het zegt, als die Canaanese vrouw. Die had het over een kruimel die van tafel viel. Maar dat was voor haar niet een kruimeltje. Dat was juist, de Heer Jezus had ook groot is uw geloof. Die kruimel, wat hield dat voor die vrouw in? Dat haar dochter van de duivel bezeten een gered mens zou zijn. Laat staan wat voor die vrouw een brood was. Spreek niet zo klein. De onuitputtelijkheid van zijn genade. Dat is de Bijbelse taal. En geliefde, met alles wat u parten speelt. Vraag nou alleen maar, hoe heeft Jezus gepreekt en hoe spreekt de Bijbel? Hoe heeft Paulus gepreekt? Want als we iets proeven van die rijkdom, moeten we toch in verwondering zingen: genade door het bloed van Jezus Christus. Genade, genade. En waarom is God met zijn genade gekomen, mens al eerst? Dan was die genade nog niet op de wereld gekomen. Want hoort u Adam smeken, o God, wees genadig. Hij verbergt zich. En als de Heere komt en zegt, heb je gegeten? Zegt hij dan, genade alsjeblieft. Dan zegt hij, die vrouw die u bij me gegeven hebt, een onbekeerd zichzelf handhavend mens. God kwam met genade niet omdat wij smeekten. Kwam hij in uw leven omdat u smeekte? Of brak hij in? Hij kwam met zijn moeder beloofd en brak door alles heen en zei, ik zal. Moet u dat niet beleiden, Heer, het ging van u uit. Als het aan mij gelegen had, lag ik nou nog op mijn bed. En ging ik vanmiddag naar de kermis. Was ik net als mijn broer die nergens meer aan doet. O Heere, waarom kwam u om mij te noemen? Het ging van u uit. Waarom bent u mij genadig en dan echt genadig? Geen druppeltje van mij erbij. Geen aanbetalingje van mij. Maar je ziet het bij die Samaritaanse vrouw. Dat mens dat handhaaft zichzelf met heel de ellende die ze van de leven gemaakt heeft. En dan doet ze nog godsdienstig op om met Jezus te discussiëren. Wat zou ik het van je lijf houden? Wie heeft er nou gelijk? De Joden die zeggen dat je in Jeruzalem moet bidden. Of de Samaritanen die zeggen dat op de berg van Mozes het moet. En de Heer Jezus had haar aangeboden, ik heb levend water, als u daarvan drinkt, zult u niet dorsten in eeuwigheid. En hij noemt haar, ga heen en roep uw man, ik heb geen man. Dat heb je nou voor het eerst eerlijk gezegd, want die je nu hebt is je man niet. Je bent al 6 keer getrouwd geweest. En dan het wonder, dan zegt ze amen. Die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, genade. Wie dorst heeft, die komen. Zonder geld, zonder prijs. Om te drinken van levend water. Genade. En weet je wat nou het wonder is? De Hebreeën zegt, daar ga ik mee afronden, dat hij met zijn bloed dus daar naar binnen gegaan is, hè. Wat heeft hij achtergelaten? Een verse, levende weg. En de auteur van de Hebreeënbrief schrijft dan zo, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Hoe kunt u voor de troon van God verschijnen? Omdat daar met eerbied gezegd, voor de troon, die schaal staat. Met het dierbaar bloed van Jezus Christus. We mogen gaan. Alleen pleitend op zijn werk. Wat is uw antwoord? Ik eindig. Hoe stond u erbij? En dat zeg ik dus met dat beeld met die grote verzoendag. Hoe stond u vanmorgen erbij? Ging de preek aan u voorbij? Werd uw hart niet getrokken, niet verwonderd, niet klein, onder Gods genade? zij u geen amen bij het kruis, dan bent u niet gered. Geen deel hieraan. U bent een kind van de toorn. En al leef je nog zo netjes, het zal u niet redden van het oordeel Gods. U zit in de gevangenis van uw schuld, die onbetaalbaar is. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En vraag hem, kom mij tegen. Neem mij al mijn godsdienst af. Open mijn ogen, eer het voor eeuwig te laat is. Waar stond u bij het kruis? Zij u amen. Geloof dan wat God gezegd heeft in het overleveren van zijn zoon. Namelijk, dat heb ik gedaan om uw zonde. En ik heb hem opgewekt om uw rechtvaardigmaking, om samen met elkaar alleen de rijkdom en onuitputtelijkheid van zijn genade te aanbidden. Amen. 32, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven naar dankgebed. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. En de weg der zaligheid is. Anders zou het in eeuwigheid niet kunnen. En daarom gaat het niet, al als we van beneden naar boven modderen. Of het gaat vanzelf. Als we op die grote verzoendag erbij staan. En bukken. En amen zeggen. Werken door. Naar de onuitputtelijkheid van uw genade. En breng zo vanmiddag weer samen. Dat het rechtvaardig volk de blijde klanken verheffen mag. Om Jezus wil. Amen. Vrede en verheft uw harten tot God ontvangen en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.